Zusjes en broeders, wie vertrouwd is met de logo's van bepaalde beroepen, zoals dat van de apothekers, die weet dat het slangetje dat getoond wordt, ja, op een staakje, dat vertegenwoordigt het venijn, het gif, waar, als je naar opkijkt, zoals bij de Joden, dat dat een teken van redding wordt. Gif heeft in zich de kracht om ook tegengif te zijn. Kwestie van de juiste proportie of de juiste behandeling. In het verhaal van Mozes in de woestijn waren de Joden gebeten door slangbeten. En het verhaal zegt, maak een koperen slang. En als je dan naar opkijkt, dan word je genezen. Ik geef toe, dat is een moeilijke vergelijking voor ons. Natuurlijk, we weten allemaal, de slang is al van oudsher het symbool van sluwheid, van venijn. Ik denk dat er geen beest is in Antwerpen dat zo vaak afgebeeld staat boven uw hoofd dan de slang. Zoveel Mariabeelden op een wereldbol, waar dat slang zich rond slingert. Het is het kwaad dat de wereld in zijn macht wil krijgen. Jezus steekt daar een stokje voor. En als het houten stokje nog niet weggewaaid is ondertussen, zoals aan de Steenhouwersfest, dan is het eigenlijk Jezus die met zijn lang kruis de kop van de slang, ja, vertrappelt. De kop indrukt, zeg maar. Hij wil met zijn macht het kwaad tegengaan, tegenwerken. In die zin ons bevrijden. Alleen, waar zit het kwaad? Zeg niet vanuit de actualiteit. Zeg wel vanuit de actualiteit, het zit ginds en ginds. Want het is daar onmenselijk, waanzinnig, wat er aan beleid wordt gevoerd met zoveel slachtoffers als gevolg, dag na dag. Maar zeg niet alleen, het venijn zit ginds. Want het kwaad dat het licht schuwt, zit in ieder van u en van mij. In de vastetijd proberen wij nochtans met heel zachte speelse oefeningetjes dat kwaad wat dichterbij bij zijn schabbernek te pakken, in de hoop het ook een beetje de kop te kunnen indrukken. De hebzucht, de snoepzucht, de genotsdrang, ja, voor diegenen die in de kinderjaren nog geleerd hebben, van wat minder te snoepen. Natuurlijk, dat zijn zomaar wat de infantiele benaderingen, de eerste stapjes. De mens zit nu eenmaal behept met het venijn in zich. Theologisch werd dat de erfzonde genoemd. Dat wil zeggen, het zit bijna in onze genen om toch ons te tonen als een kwaad venijnig beest dat meer dan eens losgelaten wordt, soms meer dan ons lief is. Ik noem dat kwaad het 3H-virus. De H van hebzucht, de H van heerszucht en de H van hoogmoed. En als die dan botst op een of andere manier met iemand anders die diezelfde microbe in zich heeft, om te hebben, om te heersen, of die zichzelf de beste of de bedweterige weet, dan is het botsing. En als we met elkaar als concurrent in botsing komen, dan hebben we een arsenaal van wapentuig, vooral psychologisch, om elkaar te bestormen. Al dan niet de keel dicht te nijpen. En daarom is het goed dat aan de ene kant die soms wat moeilijke teksten van de Bijbel, die ons natuurlijk vooral willen stimuleren in een bepaalde houding naar God toe. Nederigheid, wie nederig is, kan des te meer zich door God laten vervullen. Maar eerlijk gezegd, ook ik vind dat nogal vaak zo wat als boodschap abstract. En als het alleen zo ja, met zachte waarden wordt uitgelegd, komt nogal snel wollig over. Daarom denk ik, moeten we ook een kat durven noemen, ook bij onszelf. Waar schuwen wij het licht van de waarheid? Waar zit het venijn in ons? Wanneer geven we dat toe? Of geven we dat nooit toe? In die zin denk ik dat het van belang is dat de algemene radicale boodschap van Jezus over een gezonde manier van leven in ware liefde naar God, naar de ander en naar uzelf, dat je dat tegemoet komt met de kennis van de psychologie. Want als het alleen maar een abstracte idee blijft in de wolken, ja, dan komen we nooit naar het leven hier. Als we natuurlijk alleen maar praten over psychologie en sociologie, ja, dan geraken we ook nooit daar. Je moet dat proberen te verbinden. Ik weet, ik praat misschien nogal veel over de school, maar ja, zijn wij niet allen leerlingen van Jezus? Dat is dat, als we het hebben over materialisme, dan proberen we zo met een aantal schema's duidelijk te maken hoe het materialisme impact heeft op de mens. En een van de eerste zondagen van de vaste hebben we het gehad, hoe dat een mens dreigt zich door zijn genotzucht op sleeptouw te laten nemen, dat hij helemaal gevangen geraakt, verslaafd geraakt, zijn eigen vrijheid kwijtspeelt, in die zin een stuk mens zijn kwijtspeelt. We noemen dat vervreemden van uzelf. Maar hetzelfde gaat ook op in onze relatie naar de anderen. Als wij ons zo op sleeptouw in beslag laten nemen door alleen maar de zucht naar eigen profijt, naar eigen belang, naar eigen genot, dan vertroebelt automatisch onze relatie met de ander. En er zijn zo verschillende mogelijkheden voor. Ofwel zeg je, ik zit vol, ik voel me zo de opgevulde kerstkalkoen, ik heb genoeg aan mijn eigen, en er is geen enkele aandacht van u die naar de ander gaat. Omdat het u niet interesseert. U vraagt niet, hoe is het met u? Bent u ziek geweest? Kan ik voor u iets doen? Dan komt u nu niet op. Je leeft in je eigen cocoon. Het wordt nog erger als de ander u een vraag stelt van, zeg, zou u me kunnen helpen? Zou je voor mij willen rechtstaan op de bus of weet ik veel? Ja, een subtiele manier van, hallo, of doe je mee met de groep? We gaan iets opbouwen, we hebben een project, doe je mee? Indifference, onverschilligheid. Dat is één. Een ander schema is, ik voel mij als mens niet voldoende begrepen, bemind. Ik vind dat ik te weinig aandacht geniet als mens. En dat is toch iets waar we allen naar hunkeren. En het kan zijn dat dat bij de ander wat moeilijk ligt. Het kan ook zijn dat ik karakterieel moeilijker overkom. En het klikt bij de ene meer dan bij de ander. En dan hebben we zo een manoeuvre. En dat is, dan gaan we proberen door ons materieel genot, door onze materiële wat we hebben, ja, onze bezittingen of zo, daar gaan we daarmee uitpakken. Dat noemen we stoeven. Zo van, kijk eens wat ik heb. Waardoor je tegelijkertijd zegt, dat heb jij niet. Dus, kijk maar naar mij op. Dat wil zeggen, de ander wordt gedegradeerd tot een bewonderaar. Natuurlijk, in de kameraadschap en in de vriendschap ga je delen van je vreugde. Dat is nogal wiedisch. Maar de vraag is alleen, waar ligt het accent? Degene die zo, en ik herken het wel wat, moet ik zeggen, hè? Als je zo meer de snobistische toer opgaat en je wil indruk maken door uw labels of door wat je hebt of waarmee je kan uitpakken, ja. Ik geef toe, een safari in de Kalmthoutse Heide en een citytrip naar Dendermonde klinkt minder dan andere safaris en citytrips in deze tijd. Waarmee willen we scoren bij de ander? Waar ligt het accent op? Als wij onze waardigheid moeten halen van wat we hebben, ja, dat is nu toch niet de relatie die we eigenlijk vanuit ons geloof, vanuit de ware liefde van God, eigenlijk proberen te zoeken. En dan heb je de concurrentie, dat hebben we al wel eens uit de doeken gedaan. Dat is als je weet, aha, die heeft iets en ik wil het ook, dan gaan we het nabootsen. Het oudste menselijke werkwoord, weet u, is onki onki, naapen. En wat de ander heeft, dat boots ik na. En zo werkt de reclame. Ja, zo bijvoorbeeld in een groep van een klas, de eerste 2, 3 die het nieuwe type schoentje kopen, ja, dat zijn de durvers. Dat is een beetje stoutmoedig. Dan krijg je van 4 tot 17 die volgen, dat is de kudde. En de 18e denkt, ja, ga ik nu ook meelopen met de kudde? Maar ik denk het niet. Ja, zelfs is de mode toch veranderd. En sommigen denken, de mode kan mij gestolen worden, ik doe niet mee. Dat is de nummer 20 tot 23. En zo werkt het. Op velerlei vlak. We apen na. En als we kunnen, gaan we de ander nog overtreffen. En dat naapen en dat proberen te hebben wat een ander heeft, dat leidt tot diefstal, tot moorden. Denk aan Kain en Abel, Romulus en Remus. Zo'n klassieker dat ik als voorbeeld geef. Ja, door uw genotzucht ben je bereid je eigen broer te vermoorden. Kain, Abel. Dat weten ze meestal niet, want die verhalen kennen ze nauwelijks nog. Romulus en Remus kennen ze beter. Dat wil dus zeggen, geacht publiek, dat als ik een Romein ben, de naam van mijn volk is afgeleid van iemand die zijn broer heeft vermoord. En daarom de winnaar is geworden. Mijn hoofdstad Rome is ernaar genoemd. Heel mijn keizerrijk is ernaar genoemd. Omdat we in stilte applaus geven aan de overwinnaar. Hij heeft het gehaald. Hoe doet er nauwelijks toe? Romulus. Ja, wat zegt dat? Wat zegt dat over de waardebeleving? Wat zegt dat voor wanneer applaudisseren we? Politiek correct of niet? En de laatste vorm van zo goed te zien hoe dat... ook een eentje erbij hoort, is vleierij. Als je dat iemand succes heeft en je kan het niet naapen, je kan het ook niet stelen, ook niet door industriële spionage of spieken, dan ga je vleien. Dan probeer je bij iemand zo in de gunst te komen om toch zoveel mogelijk daarmee van te kunnen profiteren. Je moet zomaar eens zien hoe dat in een klasgroep, hoe dat men op straat wandelt. Wie het meeste gezag heeft en in het midden loopt. Wie de leutenants zijn, zo de officieren die daarnaast mogen lopen. En dan allemaal meer het voetvolk. Ja? Zo, wat is de zeggingsmacht in een groep? Op wat is dat gebaseerd? Ja? Waarop is dat gebaseerd? Wat geeft u aanzien? En het laatste is, dan zijn ze natuurlijk tuk, als ik dat woord al laat vallen, dat is perversie. Nou, dan schieten die oren allemaal spits, of toch bij minstens 1/2 van de bevolking. En die denken dan, perversie, dat zijn erotische spelletjes, allerlei toys. Maar perversie is meer. Perversie wil zeggen, we draaien de wereld op zijn kop. In een gezonde relatie is de ander een doel. En door te trakteren, door samen lekker te eten, door samen naar de film te gaan, ja, door van elkaars aanwezigheid te genieten, dat is een middel om bij elkaar als persoon te komen en elkaar ten volle te ontmoeten. Maar als natuurlijk ik alleen maar aandacht schenk aan een persoon, omdat ik daar iets van kan bekomen, kennis, geld, eer, ja, erotiek, dan is de persoon op den duur slechts een middel opdat ik aan mijn profijt kan geraken. En dat is omkeren. Per wil zeggen per totaal, wil zeggen helemaal top op en top. En vertere, versie, Dat is keren. De relatie wordt ondersteboven gezet. Ja? Natuurlijk, als we in nood zijn, of als we een behoefte hebben, gaan we naar elkaar toe om geholpen te worden. Maar als ik alleen maar een klasgenoot ga contacteren wanneer ik het moeilijk heb met mijn vak fysica, om iets te zeggen, ja, en ik laat die voor de rest, zie ik die niet staan als we op excursie gaan of op de speelplaats. Het zou kunnen zijn dat het elkaar tegemoetkomen in die moeilijkheden van het vak, dat het een middel is om zo toch voor iemand die vreemd lijkt in de klas, om daar een relatie mee aan te knopen. Maar als ik die voor de rest niet zie staan en alleen maar contact neem wanneer ik in problemen kom met het vak fysica, nou, dan zit het toch niet zo goed. En in die zin denk ik, zus en broeders, dat ook wij, als wij nuchter willen zijn in de vaste tijd, dat wij moeten durven bezinnen, een analyse maken, hoe zit dat in mijn relatie naar anderen? Wat drijft mij om met iemand contact te zoeken? En als ik contact zoek, is het alleen maar voor iets te bekomen of tellen wij als mens? En dat is een uitzuivering. Dat is natuurlijk niet direct een vast, concreet, vaste puntje, zoals geen snoepjes uit de snoepjesdoos. Maar het moet ons wel helpen uitzuiveren, erover nadenken. In die zin wil Jezus u een medicijn aanbieden om wat giftig sluimert, proberen te detecteren, te analyseren, het bij de horens te nemen en te zeggen, aha, daar moet aan gewerkt worden. En in die zin kan het gelovig vertrouwen in Jezus u de kracht geven, het geneesmiddel aanbieden, om onze relaties uit te zuiveren. En des te meer het mens zijn en het geluk in de zin van het leven te proeven en te genieten, zoals God het droomt voor ieder van u en mij. Als we aan die droom kunnen werken, dan zal Pasen het echte feest zijn waar we alle van dromen, om in het volle licht ook onze eigen schaduwzijden en zonden te belijden, in de hoop dat de vergeving ons wordt geschonken en wij mogen delen in het eeuwige licht.